de omstreden affiche hadden hangen met betrekking tot de dood van kraker Hans Kok. Dat is die affiche waarop onder vermelding werd: pakken jullie foto's met namen, adres en telefoonnummers van zo'n 40 politiemensen staan. We praten er straks even over met de voorlichter van de gemeentepolitie, Klaas Wilting. U krijgt 2 of 3 mensen aangehouden die het affiche "Wij pakken jullie" voor het raam hadden opgehangen. De politie is op zoek naar de makers van het affiche waarop namen en adressen staan van betrokkenen bij de dood van Hans Kok. Althans, daar worden ze van beschuldigd. Vorige week al werden 4 mensen gearresteerd en na een dag weer vrijgelaten. Aan woordvoerder Klaas Wilting vroegen we naar het verband tussen het onderzoek en deze laatste arrestaties.
Zoals ook zo langzaam wel bekend, hangen overal affiches die verspreid zijn en opgeplakt zijn enige tijd geleden. De Amsterdamse politie heeft toen aangekondigd dat wij een onderzoekje zullen gaan instellen om in elk geval te komen achter de makers, verspreiders en ook bezitters van deze pamfletten. En daar zijn we nu heel druk mee bezig. En ik kan u zeggen dat het onderzoek voor wat ons betreft prima verloopt.
Er zijn nu in totaal 7 mensen opgepakt, vorige week ook 4. Die mensen zijn na korte tijd vrijgelaten. Blijkt dus dat het niet mogelijk is om ze langer vast te houden. Dus dat betekent waarschijnlijk dat u niet vermoedt dat zij zelf de makers zijn van dat affiche.
Dat staat er totaal los van. Heeft er ook helemaal niets mee te maken. De mensen die we aanhouden, houden we aan voor artikel 132 van het wetboek van strafrecht. Daar is voorlopig hechtenis op toegelaten. Maar u moet niet vergeten dat wanneer wij mensen hebben gehoord en de zaak rond hebben, dat wij geen enkele mogelijkheid meer hebben om mensen langer vast te houden.
Ja.
Hoeft ook overigens niet. Dat betekent dat zodra wij de zaak hebben uitgezocht, dat in overleg met justitie de mensen worden ingezonden. Dat staat overigens helemaal los van het feit dat de mensen uiteraard gedagvaard worden en zich bij de rechter zullen moeten gaan verantwoorden.
Hoeveel van die affiches heeft u gesignaleerd?
Weet ik niet precies hoeveel. Ik hoor geluiden dat er in elk geval tientallen affiches zijn verspreid in de stad.
Ja. En zolang het onderzoek loopt, kan iedereen die dat affiche voor het raam heeft hangen erop rekenen dat hij de enige tijd wordt opgepakt, van zijn bed gelicht?
Het is zo dat zo langzamerhand iedereen die ook maar op een of andere manier met het affiche te maken heeft, moet weten, of in elk geval kan weten, dat hij zich schuldig maakt aan een ernstig strafbaar feit. En dat betekent dat er dan altijd kans bestaat op een procesverbaal van de politie.
Ja. Wacht u met het voor de rechter brengen van deze arrestanten totdat er duidelijkheid is over de makers van het affiche?
Laat ik heel duidelijk zijn, de politie spoort alleen maar op en de officier van justitie brengt eventueel mensen voor de rechter. Dus daarvoor zult u toch bij de officier van justitie moeten zijn.
Ja, maar ik heb het gevoel dat er 2 dingen door elkaar gaan lopen. Aan de ene kant mensen die het affiche voor het raam hebben hangen, die worden vervolgd wegens opruiing, als ik me niet vergis.
Klopt, ja.
En aan de andere kant het onderzoek naar mensen die verantwoordelijk zijn voor het maken van dat affiche.
Ja, maar dat staat overigens helemaal niet los van elkaar. Wanneer je met een bepaald onderzoek bezig bent, betekent dat je zowel makers, bezitters als mensen die ook zo'n affiche hebben hangen, dat je die kunt aanhouden. En uiteindelijk is het dan de rechter om een waardeoordeel te geven over de strafbaarheid van het een en ander.
Maar u zegt het onderzoek verloopt prima. Betekent dat de mensen die u heeft gepakt volgens u vermoedelijk iets te maken hebben met de productie van het affiche?
Daar ga ik absoluut niet op in. Als ik zeg het onderzoek loopt prima, betekent gewoon dat de informatieverzameling voor ons prima verloopt.
Maar ik moet toch even doorzeuren, want het begint een beetje willekeurig te uitzien. Als er inderdaad tientallen affiches hangen, wie wordt er dan gepakt en wie niet?
Ik heb u al even heel duidelijk gezegd dat het natuurlijk erg dom zou zijn wanneer wij nu informatie zouden gaan verschaffen over de wijze waarop wij met deze zaak bezig zijn, onze tactieken. Ik denk wanneer de zaak volledig achter de rug is, dat u ook opening van zaken van ons krijgt.
Aldus politievoorlichter Klaas Wilting. Jack, die het woord voert namens de woongroep Staatsliedenbuurt, die liet stad weten dat er nog meer affiches voor de ramen zullen worden gehangen. Want hij zegt, hij daagt de politie uit om dan maar iedereen op te pakken. De stadsdeelraden
de Breuk en Rellen die uitbraken naar aanleiding van de protesten rond de onderwijsplannen van de regering. Bart Teurlings, je bent van de ASFA, de studentenvakbond van de Universiteit van Amsterdam. Wat gaan jullie daar doen?
Nou, we hebben niet zo heel precies een indruk wat er morgen staat te gebeuren. Maar er is morgen al lange tijd een actiedag aangekondigd. Eigenlijk al van voor de tijd dat het wetsontwerp was ingetrokken. En er zou ook de 2 grote vakbonden in Frankrijk, die zouden een algemene staking houden. En wij, ja, we hebben het idee van wat daar gebeurt, dat is geschiedenis. En dat door Franse medestudenten. En ja, daar moeten we gewoon bij zijn. Dat is zo ontzettend bijzonder wat daar gebeurt. Dus wij willen daarheen. En nu blijkt dat die wet is ingetrokken ondertussen. Desondanks zien de Franse studenten de reden in om door te gaan met die actiedag. En een van die twee vakbonden ziet ook reden om door te gaan met de actiedag. En we zijn eigenlijk gewoon heel benieuwd wat we daar aantreffen. En we gaan er kijken van hoe die mensen daar bezig zijn en met ze praten daarover en meedoen met hun acties.
En misschien kun je nog wat leren voor Amsterdam, want het is hier behoorlijk stil. Hè?
Maar ja, nou, ja, nee, dat, dat gaan we straks bij.
Ja, daar gaan we straks op door, dankjewel. Meneer De Wit, heeft u ook op de barricades gestaan in pakweg 68-69? Toen u rechter studeerde?
Ik heb toen niet op de barricades gestaan.
Waarom niet?
Omdat ik de situatie die ze toen aandiende niet verdienaard vond dat ik dat op dat ogenblik nodig had.
Goed, daar gaan we verder niet op in. Ik wil u toch even introduceren. U bent de man die binnenkort waarschijnlijk niet meer weg te branden is uit de media. De nieuwe persofficier van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Meneer De Wit, zoals ik al zei, u bent opvolger van meneer Wolderik, die het na 5 jaar behoorlijk moe, had ik vanmorgen de indruk op een persconferentie, voor gezien houdt. Ja, en voor heel veel instanties, zoals de gemeente, ziekenhuizen, etc., is zo'n voorlichter normaal, maar de officieren van justitie in Amsterdam, die doen het eigenlijk nog niet zo lang, pas sinds 1980. U bent 42 jaar, laat ik dat meteen maar even vastleggen voor de geschiedenis, in 1980 officier van justitie geworden in Rotterdam, en sinds 2 jaar bij het pakket in Amsterdam. Waarom vindt het pakket het eigenlijk nodig om zo'n persofficier te hebben? Want jarenlang is het toch een beetje een bastion van de magistratuur geweest. Een gesloten instelling die nooit naar buiten kwam. Waarom dan toch zo'n voorlichter? Zo noem ik u maar even.
Ik denk dat het Amsterdamse pakket, dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Amsterdamse pakket, maar voor bijna alle pakketten in het land, het langzamerhand noodzakelijk achten. Waarom? Omdat de pers erom vroeg. Zo simpel ligt dat. Niet alleen de pers. Maar ook mensen die in de sfeer van het gemeentelijk bestuur werken, mensen die in de sfeer van andere overheden werken. Steeds vaker kwam de roep en het verzoek om informatie over datgene wat het OM doet, over de beslissingen die het Openbaar Ministerie neemt, op ons af. En in de richting van de pers was dus een oplossing om iemand op het pakket aan te wijzen, speciaal dan belast met het onderhouden van contacten met de pers. En die functie heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot de functie die zich nu in Amsterdam heeft laten zien, met name door de wijze waarop collega Wolderik dit laatste jaar gedaan heeft.
Ja, die is trouwens wel doodmoe, hè? Die wordt in het weekend gebeld, 's avonds gebeld. Ik heb de indruk dat hij een beetje gek is geworden van al die journalisten. Ja, niet letterlijk gek, maar...
Ja, u zegt dat hij doodmoe eruit zag. Ik vond hem betrekkelijk opgeveerd eruit zien. Betrekkelijk opgewekt ook. Hij was naar de kapper geweest.
Ja.
En... misschien is dat een afsluiting van iets wat geweest is en een begin van iets wat komt.
Mag ik een vraag, meneer De Wit? Waarom wilt u als officier van justitie nou zo graag persofficier worden? Want in die ene functie officier van justitie, dan klaag je mensen aan, je vraagt ze dus dingen. En uw rol wordt nu helemaal omgedraaid. U wordt nu zelf niet aangeklaagd, maar voortdurend belast met vragen.
Ja, die vraag heeft niet zozeer op mijn persoon betrekking, maar meer op de functie. Kijk, waarom ik het wil.
Maar u neemt die functie.
In de eerste plaats omdat men dat aan mij vraagt en ik dat ook graag wil doen. Waarom? Ik denk dat die twee dingen heel goed te combineren zijn. Vroeger was het zo dat wanneer men wilde weten wat het Openbaar Ministerie deed, dat men dan daar naar de zitting ging, daar waar de zaken zich afspeelden, daar zaten ook rechtbankverslaggevers. En die rechtbankverslaggevers die namen daar kennis van de standpunten die het Openbaar Ministerie op de zitting naar voren bracht. Nou, het werk van het Openbaar Ministerie is langzamerhand zo uitgegroeid, heeft zich langzamerhand zo ontwikkeld, dat het werk op de zitting één van de facetten is van het vak. Nog steeds het belangrijkste. Maar er zijn een heleboel dingen bijgekomen. Een heleboel dingen die je met beleid in termen van opsporing en vervolging zou kunnen aanduiden. En daarover is informatie nodig, daarover wil men graag informatie hebben. Daarover is ook een zekere vorm van openbaarheid nodig. En daar willen we graag op inspelen.
Nu komt u al op een punt, want u zegt ja, op die zitting kun je openbaar horen wat zo'n officier van justitie doet. Maar heel veel journalisten willen alle feiten weten voordat zo'n zitting plaatsvindt. Kom je dan niet in gedrang met de privacy van de verdachte?
Nou, dat is inderdaad een van de knelpunten. We moeten natuurlijk nooit vergeten dat als wij spreken over situaties die te maken hebben met de opsporing, te maken hebben met mensen die verdacht worden, en niet meer dan dat, voorlopig verdacht worden van het plegen van strafbare feiten. tot op het moment dat dat bewezen is, past ons enige afstand en enige zorgvuldigheid ten aanzien van gegevens die we naar buiten brengen en die te maken hebben met ja, de persoonlijke levenssfeer van die betreffende verdachten, mensen, medeburgers.
Ja, tenzij je natuurlijk een zaak hebt die in de publieke opinie heel veel emoties oproept. Bijvoorbeeld de zaak Hans Kok, waar mensen toch vroegen om vanuit die emotie om openheid. Dan kan ik me voorstellen dat je onder druk van die publieke opinie, hè, van de wensen van het publiek, toch wat meer zegt dan je eigenlijk zou willen als officier van justitie. U heeft daar misschien geen ervaring mee, maar...
Ik denk dat dat toch zijn grenzen vindt. Enerzijds het karakter van de betreffende fase van een onderzoek waarin de zaak zich bevindt. En dat kan verschillen naar gelang het een opsporingsfase is of een fase van het gerechtelijk vooronderzoek, maar laat ik niet te technisch worden.
Mm-hmm.
En anderzijds blijft toch een overduidelijke grens dat je op een gegeven ogenblik terechte belangen van mensen niet in de waagschaal moet stellen, niet moet beschadigen.
Maar is het niet schier onmogelijk om al die zaken die spelen, om die in de gaten te houden en als persofficier daar informatie over te geven naar de pers? Hoe doet u dat? Hoe kunt u zich daarop voorbereiden?
Ik denk niet dat het nodig is dat ik alle zaken in de gaten hou. Kijk, de communicatie op het parket is zodanig dat als collega's voor voelen dat een bepaalde zaak informatie zal behoeven, aandacht zal krijgen in de pers, dat ik daarover wel geïnformeerd zal worden. Lukt dat in een bepaald geval niet, dan zal de pers even moeten wachten.
Welk belang heeft u eigenlijk bij de voorlichting aan de pers? Ik kan me voorstellen dat je in contacten met journalisten als Openbaar Ministerie toch veel oppikt van wat er in zo'n maatschappij als Amsterdam leeft. Hè? Want u zit toch behoorlijk in een soort bunker daar aan de Ruisdaalstraat, waar je nou niet echt veel contact hebt met Amsterdammers, u heeft bureauwerk. Is dat een voordeel, dat contact met journalisten, sinds een jaar of zes?
U typeert het gebouw aardig, het is inderdaad een bunker. En het munt ook niet uit in architectonische schoonheid. Ik denk dat een van de grootste voordelen die wij hebben is dat wij via de pers, en in dat opzicht gebruiken we dan ook de pers, met name op die onderdelen van het beleid die niet in de zittingszaal terechtkomen, horen, voelen, informatie krijgen over de wijze waarop mensen daartegen aankijken, de wijze waarop dat overkomt. En niet alleen dan informatie afkomstig van politiemensen of rechters met wie we dan beroepshalve werken, maar met grote groepen anderen. Dat geldt ook voor het gemeentebestuur trouwens.
Mm-hmm. U blijft trouwens officier van justitie, hè, naast uw perstaken.
Ja, een van de waarborgen die wij op het parket dan zien, dat er een zekere binding met het eigenlijk werk blijft, houdt in dat we inderdaad ook gewoon de strafzaken blijven doen. Zij dat de combinatie daarvan, dat is van het gezicht van collega Wolder af te lezen, soms wel wat vermoeiend is.
Ja, daar wou ik nog even op ingaan, want u heeft vanmorgen aan de verzamelde Amsterdamse pers uw privé-telefoonnummer onthuld. Nou ja, onthuld, dat is ook weer niet zo schokkend. Maar het betekent dat een behoorlijke aanslag daarmee pleegt op uw eigen privéleven. Want in het weekend, 's avonds, 's nachts, iedereen kan u bellen als journalist.
Ik heb het nummer gegeven aan de verzamelde pers, niet aan iedereen.
Nee, maar de...
Dat betekent dat wij deze openbaarheid waarvoor wij kiezen en deze contacten met de pers zo zeer op prijs stellen dat wij dat doen. En het feit dat er zoveel mensen vanmorgen op de presentatie waren, dat geeft aan dat er de laatste jaren in ieder geval met het pakket een hele goede verstandhouding ontstaan is en dat men de contacten wederzijds ook zeer op prijs gesteld heeft.
Maar u heeft waarschijnlijk al met de heer Boldrik gesproken. Wat betekent dat? Hoe groot is die aanslag in het weekend bijvoorbeeld? Denkt u dat u vaak opgebeld wordt door journalisten?
Ja, ik denk dat het zeer wisselend is. Er zijn de afgelopen jaren een aantal zeer spectaculaire zaken gebeurd met een hele lange nasleep. Het is niet onmogelijk dat we nu een tijdperk van rust krijgen waarin ik wat meer verborgen teruggetrokken zal kunnen opereren.
Een fabrikant ontvoerd worden, kunt u uw privéleven de komende maand wel vergeten natuurlijk.
Ja, u schildert de toekomst die ik niet graag wens.
Nee, dat is duidelijk. Bedankt meneer De Wit.
Goed, wij gaan luisteren naar een muzikaal duo, het duo Marcel Verrek en Paul Plezier. En de een speelt piano en de ander die zingt en het lied heet De Buren.
Waarom heeft dit huis van die hele dunne muren? Waarom heeft dit huis van die ongeremde buren? Als ik wil proberen enigszins te rusten, dan hoor ik het kanaliseren van der buren vuige lusten. Hoor, hoor, luister naar het koor. Hoor de bedden dreunen, hoor de buren kreunen. Leuk, 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 daar klinkt gekraak. Hoor de buren gillen, kijk de lampen strillen. Fijn, fijn, ik mag getuige zijn van der buren innig samen zijn. Ach, was ik maar voyeur, dan hoefde ik slechts te kijken. Hun seksuele sleur zou mijn leven dan verrijken. Maar als ik nu probeer om enigszins te rusten, dan hoor ik keer op keer het geklets van borst op busten. Stipt, stipt, om 10 uur wordt gewipt. Was u het vergeten, hoor dan naar onze kreten. Piep, piep, hij is een volkslang type. Het bed is zo te ramen, ouder dan beide samen. Fijn, fijn, ik mag getuige zijn van der buren heerlijk samen zijn. Maar de laatste tijd is er iets met de gelieve. Ik vroeg voor de aardigheid, niet meer zo van de actieve. Ze werden nogal kwaad, want ze voelden zich nogal genept. Ze zeiden, wij denken dat het niet meer gaat. Sinds jij een meisje hebt. Toen zei ik, fijn, fijn, dat je nog lang getuige mag zijn. Ik heb het copuleren van jullie mogen leren. Dus roep ik door de dunne muur. Weet er een goed vriendinnetje en een verre buur. Weet er een goed vriendinnetje en een verre buur.
Van Wezel, parlementair verslaggever van Vrij Nederland, Fonds van de Biezen advocaat, Hans Knoop, public relations consultant en tenslotte Christine Otte. Zij schrijft voor Vrij Nederland, is nog niet extra iets over te melden, maar dat komt op den duur nog wel, let maar op. Vandaag is de dag van de rechten van de mens. Morgen worden de rapporten van Hans Kok, over de Hans Kokzaak onthuld. Elma, jij hebt voor Vrij Nederland veel over deze zaak geschreven. Wat denk je? Zal er een vervolging uitkomen of niet?
Nou, de morgen komen er natuurlijk worden er twee dingen worden openbaar. Er is Cortes Altes komt met het resultaat van strafrechtelijk vooronderzoek naar de drie bewaarders en de vraag van nou, of zij strafbare feiten hebben gepleegd en of je daarmee verder gaat. Ik denk eerlijk gezegd dat niet zal leiden tot een strafrechtelijk onderzoek. Ik denk dus dat de conclusie zal zijn dat die drie bewaarders verder geen strafbare feiten hebben gepleegd. Dan zou het kunnen zijn dat het Openbaar Ministerie alsnog besluit om opnieuw een strafrechtelijk vooronderzoek te beginnen tegen anderen. Dus anderen dan de drie bewaarders. Ook dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Dus eigenlijk is het meest interessante morgen het disciplinaire onderzoek waar dan Fontijn en Valken mee zullen gaan komen.
Maar er zijn al twee bewaarders waar het om ging ontslagen, dus die vallen niet meer disciplinair te bestraffen. Nee. Blijft er één over.
Ja. Ja.
Die krijgt dan alles op zijn hoofd. Dan
die twee zijn in feite al gestraft. Dat alle bewaarders die tot nu toe in tijdelijke dienst waren, die hebben een vast dienstverband gekregen. En alleen deze twee zijn ervan uitgezonderd. En die hebben dat dienstverband, of dat korte dienstverband, hebben ze niet verlengd gekregen.
Goed.
Dus de verwachting is eigenlijk dat die derde wel ontslagen zal worden.
We gaan het over de twee onderwerpen hebben die nu ter sprake zijn. De ene is in de ban van de revolutie. Oftewel het cynisme contra het idealisme van de jaren 60. En we gaan het hebben over parlementaire verslaggeving. Wat zou er gebeuren als er een jaar lang niet over Den Haag wordt bericht in de media? Nou, dat is het tweede onderwerp. Eerste onderwerp, de naar alle waarschijnlijkheid nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid is een 37-jarige juppie die publiekelijk verklaart haar overtollige peperdure kleren weg te geven zodat de socialisten nu weer terug zijn bij af, namelijk bij de bedeling. Het is no-nonsense, zowel links als rechts. De jaren 60 zijn definitief voorbij, als curiosum is het nog te zien. op de televisie in de documentaire serie bijvoorbeeld In de Ban van de Revolutie. En in het voorwoord van het gelijknamige boek schrijft Danny Cohn-Bendit: in de loop der jaren heb ik gezien hoe steeds meer mensen zich zijn gaan afzetten tegen de protestbewegingen van de jaren 60 en vooral diegenen die hun stempel hebben gedrukt op de linkse groeperingen. Ik bespeur bij hen een zekere schaamte en een vaag schuldgevoel ten aanzien van dat onderwerp. Steven de Winter, jij hebt anderhalf jaar met Danny Cohn-Bendit over de wereld gezworven om deze documentaire...
Ik heb 7 maanden over de wereld gezworven. We zijn 2 jaar met elkaar bezig geweest.
Om die puntjes op die altijd terecht voor
het journalist. Het is zo leuk dat alle stukken verschillende termijnen noemen.
Oké. Okay. Nou, in elk geval, je hebt lange tijd met hem opgetrokken. Hoe verklaar je dat men zich min of meer tegen hun eigen geschiedenis afzet? Ontkennen.
Ik denk alleen dat je het misschien andersom moet verklaren waarom iemand als Danny Cohn-Bendit, die zo'n ongelooflijke bekendheid verwierf in die tijd, voortdurend ermee bezig is. Om, ja, als je zo bekend bent, ligt er ook niet een ander leven voor je open, dan ben je daar voortdurend mee bezig. Dus de kansen voor hem om wat wij in burgerlijke zin dan een normale plaats in de maatschappij noemen, nietwaar, die zijn er voor hem niet zo erg. Dus. Hij is daar voortdurend mee bezig en zal dan al gauw geneigd zijn dan een ander om te vinden dat iemand die verder gaat zich daartegen afzet.
Ja, maar je hoeft je niet af te zetten tegen je eigen geschiedenis. Dat begrijp ik niet zo goed.
Nee, maar je kijkt mij aan alsof ik dat doe.
Nee. Maar jij hebt je er op slotvereniging een langere tijd, zou ik maar zeggen, mee bezig gehouden.
Ja, dat afzet, de mensen zich tegen afzetten. Die mensen die ik ken uit die tijd zetten zich er niet tegen af. En we hebben ook echt niet.
Maar dit constateert hij zelf.
Ja, maar ik ben zijn spokesman niet.
Goed, nou dan zal ik een citaat van jou gebruiken. Ja. Hoe betekenisvol waren de jaren 60 eigenlijk? Die vraag stel je jezelf in het boek. Ik stel die vraag opnieuw omdat mij opviel dat die Cohn-Bendit de jaren 60 heeft verpolitiekt. Alsof het een strijd is geworden tussen terrorisme of meedoen aan de parlementaire democratie. Wat volgens mij gewoon een schijntegenstelling is. He, want zo eenvoudig ligt de wereld gelukkig niet in elkaar. Hoe betekenisvol waren de jaren 60 voor jou?
Nou, het is altijd een prettig gevoel om te kijken naar de tijd dat je jong was. Dat geeft ook een soort jong gevoel. Ook onder de tafel hoor ik een jong gevoel. Ja. Dus, je kijkt graag om naar die tijd. Omdat dat leuk is. En ik denk dat daar ook een heleboel dingen mee samenhangen. Dat het normaal, of het komt vaak voor dat mensen omtrent hun jeugd graag mythevorming bedrijven. Er worden ontzettend veel dingen nu met de jaren 60 in verband gebracht die volgens mij nauwelijks echt mee te maken hebben. Het feminisme is ook niet van de jaren 60. Het heeft wel een nieuwe impuls gekregen enzovoorts. Maar om al die dingen in verband met de jaren 60 te brengen, weet ik niet. Ik denk dat mythevorming heel belangrijk is. Mijn moeder heeft, als die het over de Weimar Republiek heeft, is er ook mythe in de zin van haar jeugd. En ik denk dat, en ik zou die dingen helemaal niet willen vergelijken trouwens. Bovendien de jaren 60, dat heb ik ook beweerd in dat boek. Om het allemaal over één kant te scheren is een hachelijke onderneming en verklaart ook niet zo verschrikkelijk veel.
Hè? Nee, vandaar mijn kritiek van dat het zo verpolitiekt is. Want voor mij was het meer een culturele stroming. Hè, een culturele
maar dat stroming. Zie je in die film dus ook. Dat, en daar hebben we dus ook kritiek overgekregen vanuit Frankrijk, niet geheel verrassend. Omdat de Fransen geklaagd hebben dat er alleen maar Engelstalige muziek in zit. En het was moeilijk om uit te leggen aan Fransen dat er ook andere culturen zijn die op dat moment een grote rol speelden. En ik denk die gemeenschappelijke cultuur, dat een heel belangrijk aspect is geweest van die tijd.
Het verzet, ja, Elma.
Nou, is het tenminste, als ik dan ook het boek lees, dus dan heb ik eigenlijk een beetje voorsprong op mensen die alleen maar, zeg maar, de 2 afleveringen hebben gezien. Dan, en het is ook iets wat je eigenlijk zelf al schrijft in de epiloog van het boek. Het is toch vooral naar mijn idee een beetje een soort zelfportret van Cohn-Bendit. Die toch heel sterk aan de hand van de interviews, de vraagstelling, kennelijk zelf met die vraag heeft geworsteld van hoe ga je nou verder? Hè? Kies je voor die terroristische kant en wat levert dat op? Of hoe ga je verder met je leven of zo?
Het is natuurlijk een portret van Danny, omdat een objectieve, afstandelijk, allesomvattende, definitieve geschiedenis van de jaren 60 niet te maken is, geloof ik sowieso nooit. En we daar een heel specifiek één persoon als hoofdpersoon. Ik heb geprobeerd wel enige afstand te bewaren. Dus ik geloof niet dat het een propagandafilm is voor Danny.
Nee, maar ik heb het wel een beetje gevoeld als van dat hij was in de ban van de revolutie.
Absoluut,
ja. En dan alleen maar in die politieke zin van het woord, terwijl er een hele grote culturele stroming is geweest en er een aantal sociale veranderingen hebben plaatsgevonden die eigenlijk onderbelicht worden. Ja. Ik wou een andere vraag stellen aan Gerrit-Jan Wolfensperre. Het verzet begon, en dat zegt Daniel Cohn-Bendit zelf, begon naar aanleiding van algemene gevoelens van ongenoegen. Maar die zijn er nog steeds en misschien zelfs nog wel in fellere mate. Waarom gebeurt er dan nu op dit moment niets?
Ik denk dat er een heel groot verschil is tussen hoe je er objectief naar kijkt van buitenaf en hoe je het subjectief zelf hebt meegemaakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Objectief gesproken denk ik dat er in de jaren 60...
Wacht even, die microfoon die doet het niet. Ik begrijp niet waarom. Pak hem van Elmer.
Dan begin ik nog een keer opnieuw na alle kopjes en schoteltjes te hebben omgegooid. Ik denk dat als je objectief kijkt naar wat er in de jaren 60 gebeurde, dat je dan moet zeggen, de hele grote lijn is dat er voor het eerst een doorbraak kwam, een reactie op het gevoel wat er sinds de Tweede Wereldoorlog had bestaan van dat land is kapot gemaakt, we moeten dat met z'n allen weer opbouwen in een grote harmonie en zoveel mogelijk de onderlinge tegenstellingen wegschoffelen. In de jaren 60 kwam er voor het eerst een generatie op die oorlog niet bewust had meegemaakt, die speelde dan ook de hoofdrol in wat er toen gebeurd is. En dat is denk ik de generatie geweest waar men die onderlinge tegenstellingen niet meer wilde wegschoffelen, maar ze juist wat breder wilde etaleren. En ik denk ook dat...
Ja, maar die onderlinge tegenstellingen zijn er nu toch ook?
Jawel, maar die revolutie, die wezenlijke omkeer, die ik werkelijk een revolutie zou willen noemen, die is natuurlijk voorbij gegaan. Die heeft zijn resultaten gehad. Je kunt nooit zeggen dat wat er toen gebeurd is, dat geen zin heeft gehad en dat je dus eindeloos in de revolutie moet blijven. Die omwenteling is er gekomen en de mensen die eraan deel hebben genomen zijn...
Ja,
er is een zo wezenlijke verandering gekomen in de benadering van politiek, in de benadering van individualiteit in de maatschappij in de jaren 60 ten opzichte van dat idee uit de jaren 50.
Dat is helemaal niet waar. We hebben nu geheime onderhandelingen over regeerakkoorden.
Maar wil jij beweren dat de maatschappij in 1986 niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van die in 1960?
Ik denk dat de restauratie in volle gang is op dit moment. En er zijn zeker dingen tijdelijk veranderd. En men is daar zo van geschrokken bij het eerste kabinet Den Uyl dat men ijlings de zaken teruggedraaid heeft. In de tijd van het eerste kabinet Den Uyl kon ik als journalist rechtstreeks ministers bellen. Je had veel makkelijker contact. Het is nu volstrekt veel moeilijker geworden. En ik vind dat het gedoe van het geheime onderhandelen en de stukken niet openbaar maken zo ontzettend
detail als tegenwerking.
Gerrit-Jan, Elma Verheij dan. In de microfoon.
We hebben het dus weer over wat de politiek al dan niet veranderd zou zijn. Terwijl we nou juist hadden geconstateerd dat de 60e jaren natuurlijk sociaal-maatschappelijk wel degelijk het een en ander hebben veranderd.
Ja, Geert. Geert, even toch nog terug op één klein aspect. De revolutionaire jaren. In een kritiek op jouw boek, The Amsterdam Dream, schrijft Vrij Nederland, alleen de retoriek veranderde, de autoritaire toon, de bekakte tongval en de carrièrebelustheid bleven. Nou, we hebben het net al van Steven gehoord over de mogelijkheid om minister te bereiken.
De wereld is ook niet veranderd, dat beweert niemand.
De revolutionaire op het plus. Maar, is er iets veranderd? Überhaupt.
Ja, ik denk zonder meer dat er vrij veel veranderd is. Maar of die bewegingen daar zoveel aan hebben bijgedragen, weet ik niet. Bijvoorbeeld, je hoeft maar een Libelle of een Haagse Post uit 1961 te nemen en een van nu. Dan zie je echt waanzinnige verschillen. En of je hoeft alleen maar hoe toen televisie werd gemaakt en de kwijlerigheid waarmee autoriteiten werden benaderd, enzovoort, enzovoort. Die tijd komt nooit meer terug. Maar ik denk dat de jaren 60 voor een deel zijn overschat, en juist met name op politiek gebied, doordat het ook een beweging was. Ik bedoel, ik denk dat de jaren 60 een conglomeraat van minstens 5 of 6 bewegingen tegelijk zijn geweest. Van een culturele vernieuwing, die misschien wel het meest bij de hippies heeft plaatsgevonden, maar ook een politieke vernieuwing, waarbij eigenlijk al, ook voor een deel, zeg maar, bij Nieuw Links zou je het onder andere, het oude kader had zo lang gezeten. En er was een nieuw kader. En dat wou ook wel eens ergens zitten. Die dacht, dat is wel leuk.
Maar mag ik jou iets vragen? En denk je niet dat er een wezenlijk verband is tussen wat er in de jaren 60 gebeurde en de oorlog die er daarvoor was geweest?
Ja, zeer wezenlijk. Maar niet in de zin van, ik denk dat een heleboel mensen in de jaren 60 hun eigen oorlog gevoerd hebben.
Omdat ze die vorige niet hadden meegemaakt. Ja, dat was
je in de. Ik ben
maar hoe zit het dan met deze generatie? Heikelien.
En die theorie voerde de generatie van de jaren 80 ook weer een eigen oorlog. Ik weet dat de generatie van mijn ouders dat ook beweert. Iedere generatie heeft zijn oorlog nodig. Ik denk dat er een ander verband is tussen de jaren 60 beweging en de oorlog. Wij waren de kinderen van de ouders. Die zijn de kinderen van de ouders die na de oorlog een nieuwe maatschappij hebben willen opbouwen. En dat ging gepaard met een gigantisch materialisme. Een gigantisch kant-en-klaar wereldbeeld. Ze hadden alle pijn en verdriet meegemaakt. En nu gingen ze er even aan staan, handen uit de mouwen. En wat waren wij vervolgens? De kinderen die met die enorme materiële voorsprong en met de hoop op een gigantische vooruitgang begonnen aan onze puberteit en iets ouder. Ik was in 68, precies 18. En ik weet dat toen ik was in dat jaar volstrekt bij toeval met mijn keurige ouders in Rome en met mijn keurige grootvader in Parijs. En heb met beide moest ik door de linies van de toenmalige ME. En ik heb die kick van door die linie van autoriteit aangeklede uniformen met helmen erboven. Die raak ik nooit meer kwijt. Voor mij is het ook een vloeiende lijn van toen naar nu is er voor mij niet... Het zijn geen grote breuken, geloof ik. Maar ik denk dat het feit dat ik daar liep met die ouders die mij Rome zouden laten zien volgens hun wereldbeeld. En ik daar net bezig volwassen worden en ik zag dus een heel andere wereld. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken.
Ik ben het volstrekt mee eens. Ik zou de vraag willen stellen of niet een wezenskenmerk van die generatie waar we het over hebben was dat ze eigenlijk jaloers waren dat ze die oorlog niet hadden meegemaakt.
Nou, ik merk het. Psychologie van de koude grond.
Max. Leuk is om mee te maken. Nou, ik vind het een onzin dat Gerrit Jan doet alsof de revolutie toen gewonnen is en je nu weer kunt overgaan tot de orde van de dag. Er waren natuurlijk best politieke doeleinden. Als je kijkt naar wat de studentenbeweging toen wou, was het iets als het socialisme of het anarchisme of op zijn minst de radendemocratie tot stand brengen, ook in Nederland. Nou, dat is dus niet gebeurd. Er zijn allemaal nette inspraakorganen gekomen die alles in procedures hebben vermalen en zo werkt het nu nog steeds. Maar dat was helemaal niet het doel van de studentenactivisten van toen.
Maar de maatschappij is wel veranderd. Er waren toen een heleboel verschillende richtingen. Geen van die richtingen is het precies geworden. Ik zeg erbij, godzijdank. Maar de maatschappij is wel wezenlijk veranderd in die tijd.
Steven de Winter. Natuurlijk is de maatschappij veranderd.